Marathon Interview. Welkom terug weer hier bij het laatste uur van ons marathoninterview vanavond. Chris Keijnen in gesprek met Rick Schipper. Onze gast, China-kenner en expert op het terrein van het Taoïsme. Een van de oudste en minst belichte religieus-filosofische tradities ter wereld. Voordat Taoïsme was in het nieuwe China geen plaats meer, hoorden we het afgelopen uur. Dat werd afgedaan als bijgeloof, zo vertelde Schipper. Maar in Taiwan, die uithoek van het Chinese Rijk, kon Schipper ooit als cultureel antropoloog nog wel de oude tradities in de praktijk bestuderen. De oude tradities die hij eerder als academicus onder de loep had genomen. We hoorden het schitterende verhaal over hoe Rick Schipper uiteindelijk Tao-meester werd. Ik ben uiteindelijk geadopteerd door een familie. En een eye-opener was ooit een festival dat jaarlijks werd gehouden in Taiwan, waar mensen te voet naartoe gingen. 60 tot 70.000 mensen, een bedevaart die dagen duurde. En het krankzinnige was, er was geen ordendienst, er was geen politie, maar het was een ordentelijke samenleving. Hij leerde daar kennis maken met de autoregulerende samenleving. Er was geen diefstal, maar iedereen wist hoe het eigenlijk hoorde. En dat raadsel, dat fascineerde hem. Maar wat heb je uiteindelijk verder geleerd, vraagt Chris, die al zijn boeken las, al de boeken van Rick Schipper. Het is ook het begin van het idealisme, kom ik daartegen, de kosmos die in jezelf is, vrijheid. Precies, zegt Rick Schipper, het is een wereld. Een van de grote tradities. Taoïsme gaat nooit iemand bekeren. Het is geen kwestie van prediken. Ieder doet alles op zijn eigen manier. Maar er zijn wel goden. Boven de hemel is er nog een hemel. Er is sprake van een natuurfilosofie die ons veel meer heeft beïnvloed dan wij eigenlijk weten. Waar waren we gebleven? Bij het moderne China. En daarover weet Rick Schipper dat de huidige Chinese expansie, die de pot uitgroeit, de formulering is van hemzelf, dacht je dat die expansie mogelijk was zonder de oude Taoïstische tradities? Ondanks het communisme zijn die tradities in essentie nooit weg geweest. Chris Keijnen vervolgt in het marathoninterview zijn gesprek met Rick Schipper. Heren.
Ja, Rick, en wat je over een van die, wat je over die zo'n traditie zei, is dat geld inzamelen. Daar kwamen we op door Serious Request, ja. Door die 8.700.000. En net tijdens het nieuws zei je tegen me wat ze daar doen, in een glazen huis gaan zitten en vasten en daarmee geld ophalen.
Dat is een heel oud Chinees-boeddhistisch Taoïstische techniek die al in sommige plaatsen duizenden jaren teruggaat. Waar dus mensen zich opofferen, vooral boeddhistische priesters en ook taalmeesters, ik heb er zelf meegemaakt, die om een bepaald doel voor het bouwen van hun tempel, of voor het bestrijden van een ziekte, of voor noodhulp, zichzelf op die manier dus offeren, hun toewijding laten zien, en daarmee de mensen in hun ziel bewegen en dus geld inzamelen en zeer grote bedragen.
En dat doen ze door te vasten?
Ja, altijd, ja. Mm-hmm. Ja. En, maar wat, om terug te komen op je vraag. Wij denken in hokjes. Als je protestant bent, ben je protestant. En katholiek, ben je katholiek. En ben je islam, dan ben je islam, et cetera. En dat gaat niet met elkaar. En dat gaat ook niet over. Mm. Maar de Tao, als groot kosmisch principe, omvat alles. Maar vraagt niet aan mensen om te geloven. In het Chinees zeg je, als je zegt ik weet, dan zeg je wo zhi dao. Ik weet de dao. Dao is kennis, is niet een geloof. Is niet iets waar je dus aan bepaalde wonderen of dingen die je niet kunt. Nee, alles is uitlegbaar. Alles behoort tot de natuur. Alles is in de natuur. En daarom is er geen secte. Je moet niet denken dat wanneer je Taoïst wordt, zoals Wim Brandt, onze vriend, dat je dan tot een sekte behoort die je beter maakt of anders maakt. Of nee, Je blijft gewoon hier ben. Zoals je hebt verteld.
Maar
mijn,
wat
mijn beide ouders waren theologen. Mijn moeder was ook dominee. En men heeft mij nooit gevraagd gedurende de 7 jaar dat ik daar in de leer ben geweest en ook naderhand nog altijd de band heb aangehouden. En ook men heeft mij nooit gevraagd of ik geloofde in het Taoïsme. Dat bestond helemaal niet. Mijn familie, mijn adoptief familie, heeft nooit gevraagd om het christendom af te zweren. Want er is plaats voor alles. En het Taoïsme zoals we het nu kennen, sinds 2000 jaar... Als sociale beweging, is een combinatie van 3 denksystemen. De Taoïstische cosmologie, waar we het over gehad hebben, van de Tao als het grote natuurprincipe. Het Confucianisme, het oude Chinese humanisme, die ook de gulden regel, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Misschien wel heeft uitgevonden, maar in ieder geval sterk naar voren heeft gebracht in een tijd dat niemand zo dacht. En het boeddhisme, wat veel later is gekomen, maar is opgenomen in de grote synthese van China. Het Taoïsme bestaat uit 3 religies. En uit de eenheid van de 3 religies. En daarom in een gewone Chinese familie, en er zijn ook romans over geschreven, de romans bijvoorbeeld van de Rode Kamer, daar zie je een aristocratische familie uit Peking. Een grootmoeder is devoot boeddhist. Haar oudste zoon werkt aan het hof en is Confucianist. En haar jongere zoon is in een Taoïstisch klooster en zoekt naar de technieken om onsterfelijk te worden en is Taoïst. En dat wordt gewoon aangenomen. En in Nederland, ga maar eens naar een familie waar de familie is katholiek en een van de zonen die wordt marxist en de andere die wordt islamist. Dat is gewoon ondenkbaar, dat geeft problemen.
Ja.
Maar in China is dat schering en inslag.
Ja.
Begrijp je wel, die tolerantie. En om eventjes te vragen naar de weldadigheid, en dus naar het inzamelen van geld en het hun, dat hoort er helemaal bij. Dat hoort zowel in de boeddhistische traditie, en daarnet toen we praten, toen heb ik bijvoorbeeld genoemd de grote godin Kuan Yin, de belichaming van de barmhartigheid. Als je hier zegt Kuan Yin, dan zegt ze, oh, maar die is boeddhistisch, die is niet Taoïstisch. Dat is onzin. Zo denkt China niet.
Nee. Maar als je me dit uitlegt, en je hebt me ook wel eens gezegd, afgelopen weken toen we het hier af en toe over hadden, het Westen kijkt altijd verkeerd naar China. Je noemde toen Obama als voorbeeld.
Ja.
Want zeg je, het Westen kijkt altijd naar China, omdat ze denken, ja, dat Confucianisme, dat heerst daar. En dan hebben ze ook nog een raar soort gecorrumpeerd beeld van het Confucianisme. Ja. Wat
exclusief.
Wat politiek gebruikt is.
Ja.
Als we met deze kennis, wat jij nu in een paar zinnen samenvatte, als we dan naar China kijken, naar het moderne China.
Ja, het hedere China.
Ja, wat zien we dan?
Ja, nou, dat is iets waar ik uitermate dankbaar voor ben. Dat is dat China heeft zo'n lange geschiedenis. Heeft vooral zo'n grote continuïteit. Want de boeken waar we het er net over hadden, die kunnen de Chinezen nog steeds gewoon lezen. Terwijl wij hebben dan Plato en Socrates en Aristoteles en zo. Maar ja, als je niet naar het gymnasium bent geweest, dan kun je dat niet lezen. En dan nog.
En deze boeken zijn pakweg 2500 jaar oud.
Ja, precies. Ja. Dus er is een grote continuïteit. En die continuïteit is ernstig bedreigd, want China heeft dus vooral in de tweede helft van de 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw van het Westen enorm te lijden gehad. Wat wij daar hebben uitgehaald met de opiumsmokkel, met onze propaganda, met alle manieren om China in het gareel te brengen. En
met onze missionarissen.
Ja, maar niet alleen, maar vooral ook. Missionarissen zijn beste mensen, hoor, daar gaat het niet om. Maar vooral onze imperialistische, zeg het woord maar, politiek. Wat we daar hebben aangericht, dat kun je je niet voorstellen. Ik heb nog mensen gekend die nog leefden in de tijd van de grote opiumziekte. Het was niet te geloven. En dat hebben wij er allemaal aan gericht. En dat toch die grote humanistische en prachtige culturele traditie heeft kunnen voortbestaan. En nu weer de beste cineasten, de beste schilders, de beste artiesten, en ook de beste ondernemers ter wereld voortbrengen. Daar ben ik uitermate dankbaar voor.
Ja, maar er wordt vanuit het Westen vaak naar China gekeken als ja.
Het gele gevaar.
Nog niet eens ook het gele gevaar, waarschijnlijk ook wel, maar toch een autoritair land. Een land waar de mensenrechten niet gerespecteerd worden. Een land waar geen democratie is. Dat is toch meestal onze referentiekader.
Ja, nou, kijk dan maar. Nou, mijn lieve echtgenote, Jan Pingling, professor, heeft een prachtig boek geschreven en dat heet Chinese democratie en Chinese democracy. Democratie is niet een uitvinding van de Grieken. Democratie heeft de hele wereld overal bestaan. Het is gewoon een menselijke eigen om gezamenlijk over dingen te beslissen en gezamenlijk je leiders te kennen.
Ashoka in India rond de jaartelling.
Maar bijvoorbeeld Confucius zei alleen diegene die heeft getoond dat hij over de nodige morele kwaliteiten beschikt, heeft het recht om over anderen te regeren. En toen is dus het examensysteem gekomen. Dat is een andere vorm van mensen kiezen en democratie. Die tempelgemeenschappen waar ik het net over heb zijn fundamenteel democratisch. En Nederland heeft daarmee te maken gehad, want de zogenaamde Kongsies, dat is in Nederland een lelijk woord geworden. Hmm. Dat waren dus de algemene management, dat betekent Kongsie, betekent gezamenlijk management. Dat waren de politieke organisaties van de Chinezen in Borneo, die daar mijn werk deden en zo. En die waren georganiseerd. En toen Nederland ze dus wilde onderwerpen, toen hadden ze dus te maken met die Kongsies. En dat was verschrikkelijk, want die Kongsies, dat waren geen mensen die je kon omkopen. Dat waren geen mensen die je opium kon geven en dan deze wat ze wilden. Dat waren geen sultans of zo. Dat waren gekozen leiders. En om echt democratisch te zijn, verkozen ze, iedere 6 maanden waren er verkiezingen. Om te voorkomen dat iemand zich misbruik kon maken van zijn positie en een cliëntele ophekken. Dus in die tijd, in het begin van de 19e eeuw, was democratie een lelijk woord in Nederland. Daar kon je niks mee aangaan. En nu zijn we ineens de grote leraar van de democratie en moeten alle Chinezen democratisch worden. Ze moesten eerst katholiek worden en toen moesten ze protestant worden en toen moesten ze marxistisch worden en nu moeten ze dus democratisch worden en wat nog meer. Maar ja, als je zegt over mensenrechten, dan zegt hij, maar eigenlijk weet niemand waar je het over hebt.
In China niet.
Nee, want dat is dus een waardesysteem wat niet aansluit op het onze. Want zij vinden dat wat er in Amerika gebeurt, of wat er in het Nabije Oosten gebeurt, zijn dat mensenrechten? Aleppo, zijn dat mensenrechten? Begrijp je wel? Het is natuurlijk prachtig dat we hier reuze geld inzamelen en zo. Maar er zijn allerlei grote moeilijkheden in Nederland. Ook met vluchtelingen en zo, ja. Ik wil verder daar niet op doorgaan, maar we hebben op dit moment, Nederland, China heeft geen, op dit punt, geen lessen te ontvangen van wie dan ook. Want niet alleen is het regime wat we er nu hebben gezet, het communisme komt niet uit China zelf. Is een westerse ideologie die wij hun hebben overgebracht. Hmm. Dus dat moeten we ook eens eventjes in eigen boezem kijken. Maar bovendien.
Maar je hebt het over, bijvoorbeeld gehad over de twee samenlevingen in China. De officiële samenleving van de staat en de samenleving van, hoe zal ik het zeggen, van het volk.
Ja, precies.
Van het volk. Hoe zie jij zich dat dan ontwikkelen op het ogenblik? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Ja? Goed. Die verhouden zich tot elkaar omdat je moet denken aan de ene kant aan de centrale, het centraal gezag. Mm-hmm. En aan de andere kant aan het lokaal. Aan de lokale structuren.
Ja.
En als je dus bij onze krant leest, hè, dan gaan wij altijd over wat er daarna gebeurt in Binnenhof en Buitenhof. Terwijl de Nederlandse lokale samenleving, ja, die krijgt niet zoveel aandacht. Wij hebben diezelfde dichotomie, diezelfde dubbelzinnigheid.
Ja.
China is een enorm land die traditioneel en met een, sinds meer dan 2000 jaar een centrale eenheid is. Een centrale taal, een centraal waardesysteem en een systeem van drie religies die elkaar aansluiten. Het Confucianisme vertegenwoordigt de centrale staat. Het Taoïsme vertegenwoordigt de lokale structuren en de lokale politiek. De een is autocratisch, dat is het Confucianisme. De ander is democratisch. Die kunnen perfect naast elkaar leven. Want die vervullen verschillende rollen. Je hebt, en in China worden dus allerlei proeven gedaan, en dat loopt soms goed en soms minder goed, om die democratie in de lokale samenleving ook weer officieel te erkennen.
Ja, dat is de, als het over ontwikkeling van democratie, ik blijf het maar even in onze westerse terminologie zeggen, omdat ik geen andere tot mijn beschikking heb. Maar als het daarover gaat, dan is dat wat er aan democratische ontwikkeling de afgelopen 20, 25 jaar te zien is geweest. Dat op lokaal niveau verkiezingen georganiseerd
werden. Precies, en dat ook. Maar want de mensen denken natuurlijk nog steeds. Ja. En voor een groot land als China, als het niet wil uiteenvallen in allerlei verschillende regio's, en dus wil worden als Europa, die nooit eenheid heeft kunnen hebben vanwege alle verschillende religies. En zonder Taoïsme, wat dus een hoog principe, hoog natuurlijk principe had, dat boven alle andere religies stond en tolerant tegenover alle religies was.
Uh-huh.
Anders hadden we die eenheid al lang gehad, joh. En dat is misgelopen. En daar zitten we mee.
Dat is misgelopen omdat wij allemaal in onze eigen monotheïstische god zijn gaan geloven.
Nou, monotheïstisch, dat wil natuurlijk niet zoveel zeggen. Het Taoïsme is ook een monotheïsme, als je wil.
Maar dan zonder god. Of kan ik dat ook weer niet zeggen?
Nou ja, je hebt dus het avatische idee, dus het onzegbare, hè? Dat God onzegbaar is of ondenkbaar is.
Mm.
Dat theologisch begrip bestaat bij ons net zo goed, hoor.
Ja, alleen al in de Joodse godsdienst. Ja, precies, de naam van God wordt nooit uitgesproken. Maar goed, wat is er dan bij ons misgegaan? Als je zegt dat is bij ons misgegaan.
Denk aan al die oorlogen.
Ja, ik zie wel de gevolgen. Maar wat is de kern van wat er mis is gegaan?
Niet slim genoeg. Ja, kwestie van intelligentie. We denken dat omdat we dus een technologische voorsprong hebben gehad die ons in staat heeft gesteld vuurwapens te maken en dus onze expansie en onze commerciële expansie waar te maken, hè, vanaf Columbus eigenlijk, hè, van laat 15e eeuw, dat wij superieur zijn. Maar dat slaat nergens op. Dus we hebben dus bepaalde dingen. Laten we het even serieus over het Taoïsme hebben. Dus misschien na al deze tijd.
Dat hebben we nog niet gedaan?
Nee. Okay. Gelukkig maar. Maar dus yin en yang.
Hmm.
De Tao. En het tijdsprincipe van wij leven tweelevend. Hè? We hebben het innerlijke leven in de baarmoeder. In de chaos van de baarmoeder. En het uiterlijke leven gescheiden. Hè, waar we dus alles gescheiden zien door onze oren, ogen, andere gevoelens en zo. Hè. Dat zijn de twee fases. In de kosmologie is dat net zo. De wereld draait. Hè, het universum draait tussen chaos, entropie en extropie.
En ordening.
Ja, of verdeling. Hmm. Hè? Nou, dat is een heel oud, is een fundamenteel idee van de Chinese filosofie. Wij komen er nu pas achter dat het Hubble-idee van eeuwige expansie is niet zo. Er zijn ook die black holes waar de chaos zich weer terugkeert tot chaos.
Ja, ik geloof 90% van het heelal dat we niet kennen, dat we precies, niet kunnen zien. Hè?
Maar goed, dat is dus wetenschappelijk gezien, is dat geen snapsidee. Dat is een. Daar valt veel over te zeggen en zo, maar fundamenteel is daar niets mis mee. Niels Bohr, de grote fysicus, droeg een ring.
Van het chemische systeem, de elementen. Ja.
Die droeg een ring met yin en yang. Want die zei, daarmee is alles gezegd.
Hè? Namelijk dat is, chaos.
Nee, entropie. Dus yin en yang, twee polen.
Ja.
Positief en negatief. Binnen de geschapen wereld.
Ja.
Et cetera, et cetera. Er zijn nog ontzettend veel dingen die wij niet kennen. Bijvoorbeeld in de psychologie. Ik heb toevallig een nogal goede leerling die dus getraind is geworden als Freudiaans psychanalist. En die een these heeft gedaan over de traditionele psychiatrische therapie in de traditionele Chinese geneeskunde.
Ja.
Nou, daar valt van alles te halen, joh. Wat je allemaal aan kuren kunt doen. En niet alleen rouwen over je jeugd en over de gestorvenen. En het rouwproces doormaken. Dat is prachtig. Ja. Maar ja, dat lost niet alles op.
Ja. Maar,
en begrijp je wat? Er zijn allerlei antwoorden. Er is nog zoveel te ontdekken. Je hebt net gezegd, en dat vond ik natuurlijk leuk, dat ik dus de Taoïstische literatuur in kaart heb gebracht.
Ja.
Dat is een eerste stap. En dat is de aanstoot geweest voor studies die nu volkomen. Ik bemoei me er gelukkig niet meer mee. Ik ben andere dingen gaan doen, want dat loopt vanzelf. Maar het is geweldig. Het is geweldig. Het is iets wat niet bestond en nu ineens dus vorm krijgt. En ook in China zelf. In Taiwan was de positie van het Taoïsme heel moeilijk toen ik er was. Heb ik verteld.
Mm-hmm.
Singapore was ook zo moeilijk. Hongkong ook bijzonder moeilijk. In het vasteland, ik ben in 1979 teruggeroepen naar het vasteland China. Ik was dus niet wat meneer Wertheim had gedacht, dat ik nooit binnen China binnen kon komen. Ik was een van de eerste die na de culturele revolutie dus werd uitgenodigd. En toen werd mij gevraagd, we willen dus een academie voor sociale wetenschappen stichten. En moet daar niet een instituut voor religie komen? Ik zei natuurlijk. Ze zei, ja, maar we hebben moeite. Wat moeten we dan met het Taoïsme? Want ja, is dat nou wel? Kun je dat wel naast islam en katholiek, christendom en boeddhisme zetten? Toen zei ik, ja, dat is van jullie zelf. Dat is jullie eigen. Dat is jullie eigen religie.
Hmm.
En de grootheid daarvan kennen jullie niet, maar dat is niet jullie schuld. Want dat is jullie niet op de universiteit bijgebracht of op school. Maar het is, één ding weet je, het is van China. Helemaal China.
Hmm.
Nou, je hebt een kind. Je bent getrouwd, je hebt een kind. Dat kind is misschien jouw eigen kind, maar het is misschien niet zo geniaal of mooi of geweldig als het dochtertje van je buren. Maar ja, daarom blijft het toch je kind. Nou, daar zijn ze dus. Dat hebben ze opgenomen. Dus toen is er dus een instituut voor Taoïsme gekomen.
Ja. Hè? Wat je eigenlijk.
Dus ja, ja. Dat geeft mij grote voldoening.
Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Dat begrijp ik heel goed. Maar wat je eigenlijk zegt, dan kom ik bij je naam terecht en bij de Chinese vorm die daar aangegeven is. Je beschreef jezelf aan het begin van dit gesprek, 2,5 uur geleden, als ook als een soort schipper die mensen
schippert?
Over ja die mensen
die schippert,
die schippert ook dat maar ook die mensen overvaart van de ene cultuur naar de andere.
Ja.
Ik las een vond ik een heel mooi ontroerend artikel wat je geschreven hebt over de humaniora, de geesteswetenschappen, het cultuuronderwijs, het vertalen,
belang van het Fries,
het belang van het Fries, ja precies, het belang van onbelangrijke dingen.
Van het Zeeuws.
Ja.
Van het Oud-Amsterdams.
Precies. En daarin zeg je, culturele vooruitgang, alle vooruitgang, alle ontwikkeling is altijd voortgekomen uit het vermengen van culturen.
Kruisbestuiving.
Uit kruisbestuiving tussen de ene cultuur en de andere. En wat je nu eigenlijk in het vorige uur en dit eerste half uur beschreven hebt, is dat daar een ongelooflijke hoeveelheid hele oude kennis die zich steeds ontwikkeld en vermeerderd heeft. Gewoon kennis van mensen die leven en daarin kennis opdoen over dat leven. Ja. Dat daar ligt en dat we ons er heel weinig van aan hebben getrokken en dat we er ook niks van weten.
Maar het heeft ons enorm beïnvloed.
En hoe dan?
Nou, of we de boekdrukkunst hebben gekregen van China, dat weten we niet. Needham dacht van wel, maar dat, hè, het buskruid in zekere zin, of dat een goede aanwinst was, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar in de 17e eeuw, nog onder Louis XIV, is men begonnen met andere tuinen aan te leggen. Dat heette de Engelse tuin. Dat waren de Kew Gardens. En de Kew Gardens waren voor het eerst geïnspireerd op de Chinese tuin, die door de Jezuïeten waren beschreven. Die prachtige Chinese tuinen. Dat waren natuurlijke tuinen. He, dus niet geometrisch, he, met van die buis in vierkantjes of in dingen.
Niet verzaaien, nee.
Nee, maar ook niet onze tuinen uit die tijd. Want voor de Grieken was God was een geometer. Hoe noem je het? Een
geometrisch concept. Ja,
hij was een geometer. Ja. En in China, de Tao is spontaan. Spontaniteit is natuur. Tao is natuur, staat erbij in het boek van de Tao van Lao. En de Chinese tuin herschept de natuur. Op de rand van de chaos en de eerste natuurlijke ordening. En daar zijn we volkomen aan verslaafd geraakt. Dus van het Petit Trianon heb je dus de theekoepel natuurlijk, die hoorde erbij. Hè, de rotspartijen, de rotstuin, een vijver met goudvissen. Hè, dat was Kew Gardens met zijn pagoda uit China. Daarmee is ons begrip van de ruimte en ruimtelijke ordening totaal veranderd. En het hele concept van dat de natuur, de ongerepte natuur, de zuiverheid van de natuur. En dan krijg je dus de hele mystiek van de natuur. De natuur is zuiver. Moeier in Amerika met zijn natuurgebieden, de pure natuur, et cetera. Dat hele idee, dat hele concept van de natuur komt uit China.
En in deze tijd.
Nou, dan nog even verder. Nou, ons schoolsysteem. Ons examensysteem. Lock, stock and barrel overgenomen uit China. De Civil Service Examination. Les Grandes Écoles en France. Volkomen gebaseerd op het Chinese model. We hebben veel meer ervan overgekregen dan we denken.
Ja. Dan is dit deze tijd waarin, hoe zal ik het uitdrukken, de globalisering tegen zijn grenzen oploopt, er overal een reactie plaatsvindt op globalisering, op juist die uitwisseling tussen culturen. Dat is dan een onvruchtbare tijd, of niet?
Dat hangt er vanaf. Want kijk, die globalisatie die hebben de Chinezen al gedaan. Ga naar Canada, naar Toronto, naar Vancouver. En je ziet dat de Chinese presentie daar is volkomen geweldloos opgenomen. Vancouver is vrijwel een Chinese stad. Ga naar het zuiden van California. Los Angeles. Chinese heeft daar volkomen overgenomen. Die hebben al helemaal geleerd in hun expansie van onderop. Om zich helemaal te bewegen als de beroemde vissen als het in het water, zoals Mao Zedong zei. In een globale wereld. In een globaliserende wereld. Wij hebben daar moeite mee. Want wij, onze expansie, was altijd van bovenuit. Dat was altijd duur. Het waren met dure schepen en duurbetaalde mensen. En later ook dure ambassades, dure uitposten van onze industrieën met goed betaalde mensen, met die in een soort van ghetto woonden. Hoeveel mensen zijn er niet in China geweest voor onze ondernemingen, onze banken, die nooit echt zijn opgetrokken met Chinezen? Hoeveel Nederlanders zijn niet in Indonesië geweest zonder ooit echt Indonesisch te hebben leren eten? Zonder ooit enig ontzag of enig respect te hebben voor een samenleving en een cultuur die in vele mate hoger was dan de hunne. Dan heb ik het nog niet eens over het mandiën en je achterwerk wassen. Begrijp je wel. Wij stonken de wereld uit.
Wat leren we hierover als het gaat om die problemen en die spanningen die wij op het ogenblik bijvoorbeeld hier in Europa hebben op het gebied van migratie, op het gebied van globalisering, op het gebied van angst voor het vreemde, op het gebied van we willen de grenzen dicht en we willen ons oude Nederland weer terug. Wat leren we hiervan?
Dat een van de meest waardevolle delen van de Nederlandse samenleving is de islambevolking. Het zijn keurige mensen die alles voor Nederland over hebben. Die in het leger willen, die integraal zijn, die vooral de Turkse, maar ook de Marokkaanse. En het feit dat wij daar niet mee kunnen leven is onze zwakte. De manier waarop wij optreden tegen deze minderheden. De Chinese minderheid die houdt zich gedekt natuurlijk. Je weet het wel beter, maar dat betekent dat wij dus dat niet aankunnen. En het is niet dat we dat gaan verliezen. We kunnen alleen hopen dat wanneer dus deze nieuwe Nederlandse bevolking zich heeft ontwikkeld, dat wij dan ook weer onze eigen waarden kunnen terugvinden.
Ja.
Een van de dingen, want dat moet ik nog even kwijt.
Ja, vertel.
Ik ben lang uit Nederland weg geweest, 50 jaar.
Ja.
We hebben het over de dominees gehad, over de kerk, over het kerstvieren. Het is allemaal weg. De kerken zijn leeg. Dat interesseert ons niet meer. We gaan liever op het strand wandelen met de natuur, want God is natuur. Ja, dat hebben ze ook van de Chinezen gekregen. Maar ja.
Maar wat hebben we daar precies mee verloren? Want
we hebben dus iets essentieels.
Grote spijt door in je stem. Ja,
ja, natuurlijk.
Ja.
Een samenleving heeft behoefte aan zijn eigen riten, aan zijn eigen zekerheden, aan het doorgeven van zijn eigen tradities. Als je die eigen tradities die Nederland kende van eerlijkheid, van ontzag voor de anderen, respect. Nederland was altijd bijzonder respectueus. Voor andere tradities. Waarom hebben we dat verloren? Omdat er dus iets verloren is gegaan in onze ethische, in ons ethisch bewustzijn. Waarom? Ik vraag het vaak. Ik ken nog wel theologen, protestanten. Zeg, hoe komt het dat jullie kerken zo leeg zijn? Ja, maar we hebben onze kantatendiensten. Ik zeg, ja, dat is mooi, maar daarmee schiet je niet veel op. We moeten ons eigen geloof ergens terugvinden, in onszelf. Het feit dat de kerken leeg zijn, is een groot drama.
En wat van dat geloof moeten we dan precies terugvinden?
Want, een nieuw geloof.
Want je hebt eerder ook gezegd, het is natuurlijk heel goed dat er in de jaren 60 met de Provo en zo, dat natuurlijk, er allemaal dingen veranderd zijn en afgebroken of vrijgemaakt. Of welk geloof moeten we dan precies weer terugkrijgen?
Nou kijk, ik ben geen profeet, dus ik, maar
nee, je mag het er zelf over.
Ik ben er geen zin over. Ik denk wat we dus vandaag gezien hebben in Breda. Met die.
Ja.
En ook, ik werk dus met WWF. Met
Wereldnatuurfonds, ja.
Wereldnatuurfonds. En ik zie hoe ongelooflijk veel mensen bereid zijn om niet alleen geld te geven, maar zich in te zetten voor het behoud van de natuur. En daarin ligt het. Dat is het natuurbehoud, het redden van de wereld doorgeven. Dat is iets wat we moeten doen. En nu vraag ik dus aan de mensen, aan de theologische faculteit, voor zover ze nog bestaan, maar bijvoorbeeld de VU van Groningen, doe nou toch eens iets om die, net zoals de Chinezen, die synthese te maken. De synthese te maken van onze eigen natuurbeleving en onze eigen waarden en deze waarden die absoluut nodig zijn voor de toekomst.
Ja.
Het redden van het milieu.
Ja.
Maar ik wil heel even terug naar iets wat je net zei. Want hoe verhoudt dat zich dan tot... Kijk, als jij zegt dat wij niet kunnen leven met de islamitische migranten... Ja, die we precies. In dit land hebben, is onze zwakte. En als ik dat soort dingen beweer, of als jij dat soort dingen beweert... zullen er altijd meteen mensen zijn die zeggen van... ja, daar heb jij makkelijk praten, want jij woont in Amsterdam-Zuid. Maar als jij in een buurt woont waar je de hele tijd geterroriseerd wordt... door Marokkaanse rotjochies, dan is dat veel ingewikkelder.
Ja, natuurlijk is dat ingewikkelder. En waarom zijn die Marokkaanse rotjochies? Je wordt niet als een rotjochie geboren... Het is niet omdat je moslim bent dat je een rotjongen bent. De islam is de enige godsdienst die niet raciaal discrimineert. Dat was een groot succes. Mijn vrienden uit Afrika, mijn vrienden uit Zuidoost-Azië... die voelen zich thuis bij de islam... omdat ze, als ze met de pelgrimstocht naar Mekka... zijn ze gewoon pelgrims tussen alle anderen... Dat is een enorm voordeel, ja.
Uh-huh.
En het is ook niet eindeloos getheologiseerd en gedonderd over dit en over de maagdelijke geboorte, om er maar eens over te praten. Ik vind het prachtig, hoor. Maar je moet er wat mee doen. Er moet creatief worden omgegaan met het christendom. Het christendom heeft zoveel gebracht. En zoveel waarde. En is mij persoonlijk zo dierbaar.
Ja, en wat zou dat moeten zijn? Ik kan me herinneren de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. Toen zei je na afloop van ja, en wij gaan straks samen kerkgebouwen langs om ze weer een nieuw leven in te blazen.
Precies, ja.
Hoe ziet dat nieuwe leven in die kerkgebouwen eruit als het gaat zoals jij je graag zou willen voorstellen?
Je zou iets moeten doen waar je dus al op gewezen is... door Geert Mak en door anderen. Je moet iets doen dat dus de lokale samenleving... weer een betekenis krijgt.
Eigenlijk precies zoals een taoïstische tempel in een dorp in China... niet alleen maar een plek was waar mensen kwamen om te bidden of te offeren... Nee. Maar een gemeenschapscentrum was. De kern van de gemeenschap.
Wat is er met die gemeenschap gebeurd in Nederland? En daar hebben media natuurlijk veel aan bij te dragen.
Ja, ik maak een notitie, maar... Ja. Maar dan nog, wat zou er dan in die gemeenschapscentra moeten gebeuren?
Ik zal je een voorbeeld geven.
Ja.
Ik doe voor, ik weet niet of we nog tijd hebben, maar ik doe...
We hebben nog ongeveer 20 minuten.
Oh, geweldig.
Ietsje minder,
nou.
Maar...
Nou, dan...
Je antwoorden kennende hebben we daar net genoeg aan, zo langzamerhand.
Nou ja, maar het is het best, Eva.
Ja.
Zoals ik gezegd heb, mijn leven hangt van samenlopen van lopingen van omstandigheden aan elkaar. En door een samenloop van omstandigheden heb ik een keer een lezing gegeven voor het Wereld Natuurfonds.
Ja.
En toen heb ik ze laten zien dat dus die... natuurgebieden en de natuurbescherming, dat in China dat allang bestond.
Hm.
Er zijn nog 150 grote natuurgebieden in China. Sommige zo groot als de provincie Utrecht. Waar niet gejaagd is, waar nooit gejaagd is. Waar alleen door Mao Zedong in de jaren 70 de bomen zijn omgehakt. Dat is verschrikkelijk, maar goed. Vandaar dat we met de panda te maken hebben gehad. Want het arme beest begon uit te sterven. Maar... Goed, het is ook weer enorm geplant. Het begint weer overeen te komen. Zelfs de Zuid-China-tijger komt weer terug en zo. Hè. Daaruit ben ik dus begonnen met te zeggen van... heb ik dus verteld. Nou, dat is er nog nooit van gehoord natuurlijk. Dus na afloop van die lezing... ik voelde me zeer ongemakkelijk, want Ik was daar met mensen waar ik nooit tegen sprak. Ik sprak altijd met andere sinologen. Niet met mensen die aan natuurbescherming deden en zo. Maar die zei onmiddellijk, ja, daar moeten we wat mee doen. Daar moeten we een project van maken. Ik zei, nou, gigantisch. Nou, lang verhaal kort te maken. In ieder geval van het een in het ander. Ik was natuurlijk al lang gepensioneerd. Dus ik kon ook niet meer dit worden van hun business en zo. Maar goed, ik heb dus een kleine, hele kleine stichting gekregen. Mm-hmm. Die heet IJsjaan. Ik hou van bergen. Je kunt het zien, het staat op het net. Ik heb een website die heet IJsjaan Foundation.
Ja.
.org. Nou, en,
prachtige ja. Berggebieden in
ja,
China.
Ja, precies. En nou, en, bij, je zien en zo. Ja. Het is nog allemaal niet lang niet af. En we hebben ook helemaal niet de middelen niet toe. En dat is ook fijn, want ik kan dat ook helemaal niet aan, die administratie en zo. Maar ja, van het een op het ander, nu kom ik bij het punt waar ik zijn wil. Hmm. Van het een van het ander zeg ik, hoeveel natuurgebieden? Ik heb dus al die 150 moeten vinden. Ze bestaan allemaal nog wel. Sommige heel prachtig, sommige hebben geleden en zo, maar ze zijn er nog. En de lokale bevolking, die behoudt ze. Hmm. Maar ja, dat is niet alles. Want er zijn nog honderden bijgekomen. En bovendien heeft dat uitgestoeld, zodat eigenlijk ieder dorp, vooral in Centraal- en Zuid-China, heeft nog zijn eigen natuurgebied. Dat heet het Feng Shui-bos. Feng Shui is dus de Chinese kunde van het plaatsen. Van hoe je meubels moet plaatsen, of een huis moet plaatsen, of een graf moet plaatsen. Dat heet Feng Shui-bos. Dat Feng Shui-bos, dat is een natuurlijk bos. Er gebeurt niks in. Het kan groot zijn, klein zijn, 1 hectare, 10 hectare, 10 hectare, 100 hectare. En dat Feng Shui-bos is bepalend voor het geluk en de natuur van die plek. Het was ook meteen een vluchtoord. Mijn vrouw vertelt nog dat in de tijd van, dan vluchtten ze daarheen als er raids waren. Hmm. En dat Feng Shui-bos. Dat heeft ieder dorp. Heeft een klein natuurgebiedje. In Nederland hadden we dat eigenlijk ook. Dat waren onze woeste gronden. Mm-hmm. Die zijn ons in de 19e eeuw afgepakt. Hè? Eigenlijk zou dus ieder dorp een klein stukje van zijn woeste gronden moeten terugeisen. Hè? Van de grootgrondenbezitter. En die zouden samen met de kerk weer een klein natuurgebiedje moeten stichten. Dat is heel eenvoudig. Je omheint het. Je zet een goede schutting eromheen. Je mag er niet in, je mag er niet uit. Na 3, 4, 5 jaar door het inwaaien van zaad en van natuur, komt dat op. Ik heb het zelf gedaan een keer op de Veluwe. Een hectare afgeschermd. En inderdaad, na 5 jaar stond daar een echt oerwoud. En toen kwamen er ineens raven terug. Die hadden we in jaren niet gezien. En in China heb ik hetzelfde gedaan. Op een stukje grond wat ik bij de bergen in Fuzhou heb. En daar heb ik witte patrijzen. Een hele kolonie. Het zijn uitermate zeldzaam dieren. Ik zou willen voorstellen dat we eens iets van China gingen leren.
Ja.
En onder andere, dus bijvoorbeeld, wij van kerk tot kerk gaan zeggen, vraag een stuk terug. Dit was vroeger jullie gemene gronden. Een stukje gemene grond. Je hoeft het niet te kopen, dat moet je terugkrijgen. En daar gaan we dus samen met onze mensen, gaan we dus met vrijwilligers, gaan we ons eigen natuurgebied stichten.
Ja. En tegelijkertijd creëer je dan ook weer een gemeenschapsgevoel.
Want wat de mensen niet begrijpen is, kijk, je kunt natuurlijk de panda beschermen, of de marter, of wat dan ook. Maar wat die dieren nodig hebben, is natuur om zich heen. En dat begint bij bomen planten. Bij bomen en planten. En die moet je niet planten, want dan is plantje verdomde van die nare dennetjes, weet je wel, die nog slecht voor de het milieu zijn ook, hè? Ja. Verzuurde grond. Nee, je moet dus gewoon laten in zijn, spontaan. Op de Taoïstische manier. Alles gaat vanzelf. Doe niks, laat inzaaien. Maak een spontaan natuurgebied.
Ja.
En dan krijg je ook eindelijk weer de mussen terug. En misschien zelfs de nachtegaaltjes. He? En al die in Amsterdam, je hoort geen vogel meer. Er is geen mus meer te zien, joh. Het is te droevig om waar te zijn. He? En dan hebben we prachtige WNF. Ik wil er niks van zeggen. Ik vind het geweldige mensen. Maar we doen ontzettend veel goed voor de natuur in Afrika. Maar onze eigen beer, ja, die is er nauwelijks meer. En bovendien hebben we nog steeds geen echt beschermd systeem voor die beren. Dus als een beer uit Duitsland over de grens gaat naar Frankrijk, dan is er levensgevaar.
En wat is de weg van dat soort gemeenschapszin? Want daar heb je het over, gemeenschapszin en natuurbehoud. Maar je kan je ook voorstellen dat die mensen die bij elkaar komen om dat stukje woeste grond weer te laten ontstaan, ook toevallig samen even een hoogtechnologisch energiecoöperatietje oprichten, waardoor ze hun eigen energie kunnen opwekken. Ja,
zonne-industrie.
Ja,
maar veel leuker zou natuurlijk zijn als ze dus op de dag van de natuur, of bijvoorbeeld of de dag van de kalender, want die is heel belangrijk. Bijvoorbeeld de oude heilige kalender. Prachtig, volkomen verdwenen. Hmm. Alle heilige feesten. Op die heilige feesten dus gezamenlijk voor elkaar kookt. En dan doet dus de islam, op de heilige feesten van de islam, die nodigt iedereen anders uit om te komen eten. En de oud-katholieken, die doen het, de gereformeerden, die nodigen elkaar uit om samen te eten. Want alle gemeenschappen beginnen met commensaliteit. Vandaar dus dat we de Joodse spijswet hebben. Dat is niet vanwege een of andere hygiëne of dat soort dingen, maar dat is, als je Jood bent, dan eet je niet met anderen. Dus dan heb je alle spijswetten dat je dat de anderen niet bij je kunnen eten. Goed. Maar dan moeten de Joden, die mogen hun eigen dingen, maar die moeten wel één keer per jaar moeten ze alle anderen uitnodigen. Begrijp je wel?
Net zoals de iftarmaaltijden.
Ja. Ja, nou precies. Ja. Ja. Dus nu heb ik het gezegd, binnen de 20 minuten.
Ja, ja.
Ga je mee?
Ja, zeker.
Dank je.
Ik zit nog even aan iets anders te denken. Ik zit nog even aan Berlijn te denken, wat ook deze week gebeurd is.
Ja.
Die ongelofelijke polarisatie die er op dit moment is. De radicale islam, waar mensen enorm bang voor zijn. En terecht.
Bestaat
als er,
die?
Als er met, zeg jij het maar.
Ik zet er nog enige vraagtekens bij. Maar goed.
Waarom?
Het is te politiek.
Je wil zeggen, het heeft niks met de islam te maken.
Dat is inderdaad een eerste punt. Het heeft niets met de islam te maken.
Het zijn wel mensen die zich op de islam beroepen.
Ja, goed. Maar toen wij dus verschillende van onze gebieden windgewesten mensen om zeep hielpen, was het ook vanwege ad majorem dei gloriam. Omdat het toch maar heidenen waren. Toen wij de Chinese wetten, opium was verboden in China. Maar het heeft ons niet weerhouden, het Afyun-syndicaat, waar Nederland zo schatrijk aan is geworden, heeft het niet omdat met de voeten te treden, want ja, dat waren geen christenen. Dus hun wetten die telden niet.
Hoe gaan we al die mensen die heel bang zijn voor die radicale islam, hoe gaan we die hiervan overtuigen?
Die gaan we niet overtuigen. Want zoals je in de dwang zit te lezen, één redenering brengt altijd een tegenredenering op. Redeneer je ze op ze af, dan zullen ze weer een reden vinden om te zeggen van, nee, jij hebt niet gelijk. Nee, dat was het niet. Je schiet er niets mee op. Je moet geen mensen overtuigen.
Wat dan wel?
Kijk, er zijn autoregulerende dingen. Ook in onze samenleving is een autoregulatie. Als je kijkt naar de discipline, de gelovigheid, ook de opvoeding, en dan zeg ik niks over jongens in de Bijlmer die aan hun lot zijn overgelaten en die geen onderwijs hebben gekregen wat aanpaste bij hun wat ze thuis leerden. Het aantal islamologen in Nederland is veel te klein. mensen die hier Arabisch leren, is veel te klein. Wat ik bijvoorbeeld absoluut niet begrijp, hè, is, ik ben volkomen voor de klassieken. Een klassiek gymnasium is een prachtig ding. Maar waarom in deze samenleving wordt er op die klassieke gymnasia niet ook klassiek Arabisch en klassiek Chinees gegeven? Hm. Waarom moeten het altijd die Grieken en Latijn alleen maar zijn? Het kost helemaal niet veel geld als je gewoon hier, en dat hebben we in Frankrijk wel gedaan. We hebben dus daar wel een aggregation de Chinois klassiek gemaakt. En er zijn wel een lerarenopleiding voor Chinees en voor Arabisch. En op alle middelbare scholen kun je dus niet alleen vrij, maar ben je verplicht om wat van die talen te leren. En dat moet in Nederland ook zo zijn.
En wat voor rol zou dat dan spelen? We zijn bijna aan het eind van het gesprek.
Nou, dat is natuurlijk van hetzelfde.
Maar dat autoregulerende...
De kennis vooral van het Oosten. En dat is dus zowel de islamwereld als de wereld van China. De boeddhistische wereld. De kennis brengt tolerantie.
Maar dan moet je het niet alleen op gymnasia onderwijzen. Dan moet je er op de lagere school
mee
beginnen.
Nee, maar ik noem nu de klassieke. Ja. Maar natuurlijk moet je dat doen. Kennis, als je iets bestudeert, als je iets kent, dan word je tolerant. En waar het ontbreekt is die tolerantie. Het is een kwestie van opvoeding. Het is een kwestie van prioriteit. Voilà.
En als de Tao zegt, je moet niet handelen en je moet niet denken dat je dat kan beïnvloeden en er is een autoregulatie. Ja. Moet je dat dan willen beïnvloeden? Moet de overheid dan bijvoorbeeld zeggen...
Leren en toepassen wat je geleerd hebt. Is dat niet het grootste geluk? Zo beginnen de gesprekken van Confucius. En dat hoort er helemaal bij. En de taal moet je ook leren. Maar de taal moet je leren door je hart. En het Confucianisme moet je leren door je hoofd. Dat is het grootste verschil. Maar je moet beide leren.
Aha. Zitten we te veel in ons hoofd of in ons hart op het ogenblik?
Jij en ik?
Nee. Wij, mensen, hier in Nederland.
Ik denk dat we meer uit het hart moeten leren, inderdaad. Maar dat doen we ook, want er is 7 miljoen zoveel.
8.700.000.
Dat is toch leren uit het hart.
Ja. En de wachtlijsten voor vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen, die bestaan ook nog steeds.
Ja. Dat is leren uit het hart.
Leren uit het hart. Ik kan geen mooier einde bedenken op kerstavond. Ga je morgen doen, Rick?
Kaarsjes aansteken, want er was vanavond nog geen tijd voor. Ja, denk aan een mooi gesprek, waarvoor ik je bedank. Ik ben wat moe, maar je hebt het allemaal willen horen.
Ik heb het niet gemerkt dat je jezelf vermoeid hebt. Mij heb je in ieder geval niet vermoeid en ik bedank jou.
Ik hoop dat ik je luisteraars ook niet moe. En ik wens ze allemaal een heerlijk kerstfeest.
Insgelijks. Dankjewel, Rick Schipper.